Geliefde gemeente, waar is God in deze tijd? Dat is een vraag die sinds de jaren 60 van de vorige eeuw op allerlei manieren en in allerlei toonaarden geklonken heeft. De jaren 60, de tijd waarin de meest moderne theologen zeiden: God is dood. Waar is God? De jaren 60 en 70, de tijden waarin Exoduskerken gebouwd werden. Er staat er een in Gorinchem onder andere. Want dat was het motto. Wij moeten uittrekken naar het land van de belofte. Uit de barre werkelijkheid van dit leven. Uittrekken en een nieuwe maatschappij vormen. Vaak communistisch en marxistisch getint. En toen kwamen de jaren 80. En 90. En het begin van onze eeuw. En toen werd de toon somber van de leidinggevende theologen. Nee, we leven niet op weg naar het beloofde land. God is ver. Godsverduistering. Een term die toen heel veel gebruikt werd. We leven in de ballingschap. God is geweken. Kerkverlating. Armoe en narigheid in veel kerken. Waar is God? En midden in die ballingschap van toen en vandaag klinkt het woord van God. Het Adventsevangelie. Zie, hier is uw God. Wat betekent dat? We hopen het samen te zien. Het thema van de preek is: zie, hier is uw God. Allereerst zijn wonderlijke woord. Want God zegt tot de profeet, en de profeet geeft dat door: o Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg en verhef uw stem met macht. En dan volgende vers: zijn koninklijke kracht. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. En tenslotte zijn herderlijke hoede. Laatste vers van de tekst. Hij zal zijn kudde weiden of hoeden gelijk een herder. Dus zie, hier is uw God. In zijn wonderlijke woord, in zijn koninklijke kracht en in zijn herderlijke hoede. Jesaja, een van de bekendste profeten van het Oude Testament. Hij staat ook vooraan in de rij van profeten. Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël. Hij wordt wel de hoveling onder de profeten genoemd, want hij was waarschijnlijk verwant aan de koninklijke familie van Juda. En daar werkte en preekte Jesaja de profeet. Woonplaats Jeruzalem. En om Jeruzalem heen lag een klein koninkrijk van twee stammen, de stammen van Juda en van Benjamin. En Jesaja predikte het woord van God aan Jeruzalem of Sion en aan de stammen van Juda en van Benjamin. Alleen Jesaja leefde heel lang voordat de ballingschap begon. Hij heeft de ballingschap wel aangekondigd in de eerste hoofdstukken van zijn profetische woord. En gezegd dat als het volk van Jeruzalem en Juda zou voortgaan op de wegen van de zonde, dat zij dan uit het land van Israël weggevoerd zouden worden naar Babel. Maar hij heeft die ballingschap, die inderdaad kwam in de zesde eeuw voor Christus, heeft hij zelf niet meegemaakt. Toch? Nadat hij 39 hoofdstukken aangekondigd heeft, bekeren jullie je toch tot God? Want als dat niet gebeurt, zal God met zijn oordeel komen en jullie wegsturen uit het beloofde land. En dan zul je zitten in Babel, het vreemde, verre Babel. Als hij 39 dat woord verkondigd heeft, dan is er een soort wending hier in het begin van hoofdstuk 40. Wij noemen dat vaak ook het troostboek van Jesaja. Want het begint ook met troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. Jesaja ziet, verlicht door de Heilige Geest, als van verre het volk zitten in de ballingschap. En zo tekent hij ook het volk in de volgende hoofdstukken. Ze zitten aan de rivieren van Babel, het tegenwoordige Irak. Daar kon je toen beter niet wezen en nu helemaal niet. En daar zitten ze en ze huilen, ze wenen als ze aan Sion denken. Dat is aan de Tempelberg, aan Jeruzalem, aan het oude vaderland waar ze door wrede hand van de Babylonische overheersers uit verdreven zijn. Ze denken ook aan het feit dat de tempel verwoest is. De tempel van Jeruzalem, die op de Tempelberg gestaan heeft, waar nu zoveel over te doen is. En ze zeggen, waar is God? Want de Heere heeft ons verlaten, Jesaja 49. En de Heere heeft ons vergeten. Vanwege onze eigen zonde zijn we hier in deze ballingschap terechtgekomen. En de tempel is er niet meer, de offers kunnen niet meer gebracht worden. De grote verzoendag kan niet meer gevierd worden. We kunnen niet met onze kinderen meer naar de tempel gaan om onderwijs te ontvangen in Gods woord. Waar is God? En ze dachten ook aan de toekomst. Ze waren misschien enkele jaren in de ballingschap geraakt. Maar hun kinderen en hun kleinkinderen en hun achterkleinkinderen groeiden op. Nee, niet in het land van de belofte, in het beloofde land, in Jeruzalem of omgeving, maar in Babel. En Babel heeft in het Oude Testament de onheilspellende klank van verwarring. Daar is de spraak verward. En Babel wordt in het Oude Testament en meer nog in het Nieuwe Testament getekend als de grote tegenmacht van God. Daar werden de afgoden vereerd, de Marduk en de Nebo en de Bel. En sommige van de jonge mensen moesten wel meegaan doen met een klein stukje van die afgodenverering. Want als je in het bankwezen zat, zoals sommige van de Joodse ballingen, die in geld deden, in financieringen, ja, dan moest je vanwege je klandizie wel eens bij feesten zijn waar offers gebracht werden aan de afgoden. Zullen onze kinderen bewaard blijven bij het woord van God? Of zal de ballingschap een massale kerkverlating met zich meebrengen? Waar is God? De God van de vaderen. Kijk, als Jesaja dat tekent, dan mag hij in de naam van God gaan spreken. En u moet dat zo zien in het begin van dit hoofdstuk, dat Jesaja eigenlijk haast voor de tweede keer geroepen wordt. In Jesaja 6 staat zijn eerste roeping beschreven. Een stem zegt roep. En dan gaat Jesaja uitroepen en uitzeggen wat God hem voorgezegd heeft. En nu komt God weer. Dat is op zich al een wonder. Dat God aan Jesaja laat weten dat ook als het volk in de ballingschap zit en zegt waar is God in deze tijd. Dat God komt. En spreek, ja, de Heere heeft het woord al klaargelegd als de ballingen nog in ballingschap moeten gaan. Jesaja moet zeggen, troost, troost mijn volk. Dat is een bevel. Troost mijn volk, Jesaja. Bied ze troost, nachamu in het Hebreeuws. Een prachtig woord wat Gods erbarmen, Gods genade op een hele tere manier beschrijft. Troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Nee, de ballingen zitten niet meer in Jeruzalem. Maar hun hart is in Jeruzalem. En ze schreeuwen, Heere, denk aan ons. En als God nou zegt, spreek naar het hart van Jeruzalem, antwoord maar op hun klachten. Antwoord maar op hun vragen. En wat is het antwoord van Gods wegen op de vragen? Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat de tijd van de bevrijding is gekomen. Dat de ongerechtigheid verzoend is, uitgewist is. en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat betekent, ze worden bevrijd uit de ballingschap en ze krijgen genade en gunst van God. Dubbele zegen geeft God altijd. Want er zit in de zegen die God geeft altijd meer dan wij denken. Dan kun je de vraag natuurlijk stellen, maar hoe kan dat nou? Jesaja leefde voor die ballingschap, heeft de ballingschap zelf niet meegemaakt. En dan moet hij dan al zeggen, uw strijd is vervuld, u ontvangt van de Heere dubbel voor al uw zonden. Nou, dat is iets eigens van het spreken van de Bijbel. Als God wat zegt, dan gebeurt het ook. Al is het nog een woord voor de toekomst. God zegt het met zoveel overtuiging, goddelijke overtuiging, alsof het al gebeurd is. Want het zal ook zeker gebeuren. En dan krijgt Jesaja nog een verdere opdracht en zo komen we dicht bij onze tekst. Een stem zegt tot Jesaja, roep. Wat zal ik roepen? Antwoordt Jesaja. Het is eigenlijk een soort discussie. Een gesprek tussen God en tussen de profeet. Wat zal ik roepen? Wel antwoordt de Heere, alle vlees is gras. En al de heerlijkheid daarvan als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God, dat bestaat tot in der eeuwigheid. Jesaja moet het volk herinneren aan de ene kant, aan de kortstondigheid en de broosheid van het leven. Het is belangrijk dat we dit in deze herfsttijd niet vergeten. En dat ze dat ook niet vergaten toen en daar in Babel. Het leven gaat voorbij en al haar heerlijkheid. En wat is dan nog blijvend? Nee, Babel blijft niet. De afgodendienst blijft niet. Ons leven blijft niet. Wij zijn broze en vergankelijke mensen. En soms voel je ineens dat de wand tussen ons leven en de eeuwigheid heel erg dun is. Misschien wel over nagedacht toen u naar de kerk liep of naar de kerk reed. Al die bladeren van deze late herfst. Elk blad zegt het. Wij allen vallen af als een blad en onze heerlijkheid verdwijnt. Beseffen we het? Staan er wel eens bij stil, als u oud geworden bent, maar ook als jij nog heel jong bent. Nee, ik zeg niet dat de Bijbel ons voorhoudt dat we ieder moment van de dag aan de dood moeten denken. Dat kan ook niet. We mogen ook leven. En het leven als geschenk van God ontvangen. Maar de Heere zet ons in zijn woord wel bij de kortstondigheid stil. En zeker een tijd als de onze. Als zoveel mensen op het hier en nu gericht zijn. Is het van belang om de vraag te stellen. Wij vallen af. En wat blijft er dan nog over? Dan blijft er, gemeente jongelui, niets anders over dan het woord van God. En wat is de zegen als je bij het woord mag leven? En als je door het woord vermaand mag worden, zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. Verlaat je verkeerde goddeloze wegen en vrees de Heere. Jesaja zegt dat later in hoofdstuk 55. Want als je je niet bekeert en ons leven eindigt zonder bekering en zonder geloof en zonder de vrezen des Heren, dan kom je om. Dan ga je verloren. Dat is de grote ernst van de adventsboodschap van vanmorgen en de achtergrond van onze tekst. Maar daar laat Jesaja het niet bij, of liever, daar laat de Heren het niet bij. Hij zegt, laat het volk weten. Het enige wat blijft is mijn woord. Het woord van onze God blijft tot in der eeuwigheid. En dan moet Jesaja dat woord uit gaan dragen. Hij moet, zo lezen we in het begin van onze tekst, Sion, dat zijn Gods kinderen, dat zijn de gelovige Joden die in ballingschap zitten. Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Letterlijk staat er, als de tekst vertaald wordt in het Nieuwe Testament, gij evangeliste. Sion is een evangeliste. Zo wordt ze aangesproken. Gij verkondigster van de zeer blijde boodschap. De mensen die de Heere vrezen moeten op een hoge berg gaan staan. En moeten het luid verkondigen. Wat moeten ze verkondigen? Klim op een hoge berg. Hef uw stem op met macht. Zeg het tot de steden van Juda. De inwoners van die gemeenschap van ballingen die daar wonen in het verre Babel. Zeg het met macht. Zie, hier is uw God. God is gekomen. Ja, hij is gekomen telkens in de geschiedenis van Israël. Hij kwam op de Sinaï toen hij de wet gaf. Hij openbaarde zich in de dagen van de profeten door hun prediking. God is gekomen. Heel in het bijzonder, toen Jezus kwam. Zie, hier is uw God, uw verlosser, uw koning, Jezus. Want dat betekent Advent toch, dat weten de jongelui en de kinderen, dat weet u, althans de meeste van u. Advent is afgeleid van de Latijnse uitdrukking Adventus Domini. En dat betekent de komst van de Heer. En juist in Adventsweken, we hopen het vanavond nog op een andere manier te zien. Juist in Adventsweken staat de komst van de Heer Jezus Christus centraal. Hij gekomen om zondaren zalig te maken. Hij als kindje geboren in Bethlehem. En dan staat er eigenlijk, als je het goed leest, als met gouden letters boven die kribbe geschreven, zie, hier is uw God. Hier is uw verlosser. Zullen wij dat niet vergeten als we naar het kerstfeest heen leven? Meestal is het druk in de gemeente. In de maand december hebben we allerlei kerstbijeenkomsten. We hebben het kerstfeest van de zondagsschool en dat is prachtig, dat is goed. Maar dat de kern van het kerstevangelie, dit is, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Maar wat betekent dat dan? Wel, het volgende vers laat dat zien. Dan zegt, dan moet de profeet doorgeven aan de steden van Juda. Zie, de Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. De Heere komt. Misschien is dat de beste vertaling. De Heere komt. En hoe komt hij? Wel, hij komt tegen de sterke en zijn arm, zijn rechterarm zal heersen. Dat is beeldspraak uit die tijd vanzelf. De Heere komt als de sterke, als de machtige. En hij zal zijn arm verheffen tegen de sterke. Nou, die sterke, dat staat voor het volk van Babel. Dat was de wereldmacht van die tijd. Dat heerste over het hele toenmalige Midden-Oosten. Toen was het Midden-Oosten een eenheid, onder Babel. Maar dat Babel heeft het volk van God, heeft Sion, heeft het volk van Israël verdrukt. Met zijn sterke krachten, met zijn sterke arm. En u zegt de Heere, door middel van de bediening van de profeet Jesaja, de Heere komt tegen de sterke. Hij zal de sterke, machtige vijand Babel verslaan. En u kunt in het boek Daniël lezen hoe dat de Heere dat gedaan heeft. Hij zal de vijanden van het volk van God verdelgen en vernietigen en zijn volk bevrijden. Dat is altijd weer het werk van God geweest in de geschiedenis van Israël. Hij was de bevrijder die hem bevrijdde uit Egypte. Door de Rode Zee heen bracht naar het beloofde land. Hij was de bevrijder toen allerlei volken het volk van Israël verdrukte. En hij zal de bevrijder zijn straks. Als Babel valt en het volk terug mag keren naar het land van de belofte. En misschien mogen we er ook wel bij zeggen, hij was de bevrijder in 1948, toen Israël weer als staat in het leven geroepen werd. Maar de grootste bevrijding, en dat is persoonlijk van grote betekenis, voor u en voor jou en voor ons allemaal, is als de Heere laat zien dat hij ons bevrijden wil. Nee, niet slechts van vreemde onderdrukkers, want die hebben we gelukkig op het ogenblik niet in ons vaderland. Maar dat hij ons bevrijden wil van de grote macht van de zonde. Zoals hij het zegt aan het begin van dit hoofdstuk. Troost mijn volk met de boodschap dat haar ongerechtigheid verzoend is. Wat is een macht in ons leven die wij zelf nooit kunnen verslaan? Dat is de zonde. Dat is onze zonde en schuld tegen God. Dat zijn kleine zonden, tenminste wij noemen dat kleine zonden, dat je wel eens driftig bent of dat je wel eens uitglijdt met je woorden. Dat kunnen ook grote zonden zijn van een ziekelijke verslaving. Of dat kunnen ernstige zonden zijn, dat je bezig bent met heel verkeerde dingen, zoals het toegeven aan verkeerde begeerten. Het open internet is natuurlijk een bron van ellende wat dat betreft. Zonde. En ik weet niet of u het wel eens geprobeerd hebt om uw zonde te overwinnen. Maar u kunt de zonde van uw hart nooit verslaan. En weet u welke zonde de allerergste is? Dat is de zonde van het ongeloof. En van de onbekeerlijkheid. Het volk vroeg zich in de ballingschap af, waar is God? En ze bedoelden ook, waar is de God die onze zonde wegneemt en onze zonde vergeven kan en onze zonde vergeven wil? In de tempel werden de offers gebracht en mochten wij het evangelie van de verzoening, het evangelie van de vergeving en van de genade horen. Maar nu is het donker en klinkt het evangelie niet meer. De Heere heeft ons verlaten. Ziet, de Heere zal komen, zegt Jesaja. En hij zal de strijd aanbinden met de sterken. En zijn arm zal heersen. Ook dat is een beeldspraak uit die tijd. Arm of rechterarm. Daar droeg een oude soldaat uit de tijd van Jesaja zijn zwaard in. En als het gaat over de rechterhand van de Heere in de Bijbel, dan bedoelt dat natuurlijk niet letterlijk te zeggen dat God een zwaard van metaal draagt. Nee, dan betekent dat, dat is Gods kracht, Gods almacht. En Gods almacht betekent dat wat hij zegt, dat gebeurt ook. Hij heeft de wereld geschapen door één woord te spreken. Hij kan door één woord te spreken ook onze zonde vernielen en vergeven. Spreek slechts een woord. Eén woord met macht en voorbij is der zonde nacht, zegt een oude dichter. Ziet u daar naar uit? Is dat in uw hart, Heere, hoe kom ik nou van mijn zonde verlost? Toen Maarten Luther nog in het klooster zat, Maarten Luther, de hervormer van Duitsland, de man die zoveel betekend heeft voor de reformatie in de wereld, toen liep hij met één grote vraag rond. Hoe krijg ik een genade God? Hoe wordt het weer goed tussen God en mij? Hoe kom ik van mijn schuld verlost? Die vraag leeft toch nog? Die is toch niet achterhaald in alle discussies die vandaag gevoerd worden over van alles en nog wat? De grote levensvraag is toch, hoe krijg ik een genade God? Hoe zal deze sterke vijand, mijn zonde, mijn ongeloof, mijn onbekeerlijkheid, vernietigd wordt? Zie, de Heere zal komen. En hij zal heersen met zijn rechterarm. En hij zal de strijd tegen de sterke machten van duivel, dood, zonde en schuld aanbinden. En zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat betekent, het zal niet te vergeefs zijn. Nou, dat weet u natuurlijk. Loon, dat is iets wat je krijgt omdat je gewerkt hebt. Je hebt niet te vergeefs gewerkt als je het loonstrookje binnenkrijgt. Dat is het bewijs. Zo bedoelt deze tekst dat ook. Zijn werk zal niet te vergeefs zijn. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Kijk, en nou is het van grote betekenis dat wij daarop pleiten. Daarom vragen. Heer, u hebt het toch gezegd. Zelfs in die donkere tijd van de ballingen in Babel. Dat u zou zorgen voor verlossing. Dat u de strijd zou aanbinden tegen de sterke machten. Die uw volk knechten. En die ons binden met banden van de dood. Zoals we zingen in een van de psalmen. Ja, maar zegt u dan, hoe kan dat nou? U hebt net gezegd dat dat woord zie, hier is uw God vervuld is, toen Jezus Christus hier op aarde kwam. Maar als Jezus Christus hier op aarde komt, dan zijn er toch geen machten van God. Geen engelenkrachten die de strijd aanbinden met de boze en met de zonde. Dan zie ik helemaal geen kracht, geen rechterhand van God die hoog verheven is, van 's Heeren rechterarm die door haar daan de wereld beven doet. Dan zie ik een hulpeloos kind in de kribbe en een vader en een moeder, Jozef en Maria, die tot de armen behoren. Dan zie ik herders die uit het veld van Efrata komen om bij het kindje in de kribbe te knielen. Dan hoor ik straks wapengekletter vanuit Jeruzalem. Koning Herodes hoort van de geboorte van het kind van de koning der Joden. En hij wil het kind laten doden en hij brengt tientallen kinderen in Bethlehem om. Dat hoor ik. Maar de macht van de Heere, bij de komst van de Heere Jezus, ja, zo is de God van de Bijbel. Hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. Maar hij regeert door middel van de kribbe. Een oud gezang zegt, hij heerst vanaf het hout, van het kruis. Jezus moet komen, nee, niet met macht en sterkte, maar als de man van smarten. Als de herder die geslagen gaat worden, zegt het evangelie later. Waarom? Omdat de zonde zo groot is, uw zonden en jouw zonden en mijn zonden, dat er bloed voor vloeien moet. Dat het bloed van de Heere Jezus vloeien moet om onze hemelhoge schuld uit te wissen. En daarom komt hij in nederigheid. Daarom komt hij in de kribbe. Daarom hangt hij straks aan het kruis. Zie, hier is uw God. En weet u wat dat betekent? Dat is aan de ene kant een prediking hoe erg onze zonde is. Een van de oude formulieren van de kerk zegt dat God de zonde zo ernstig vindt dat hij ze niet ongestraft kan laten. Maar weet u wat er ook bij staat? Dat hij ze gestraft heeft aan zijn zoon. En zo komt de Heere Jezus Christus naar ons toe als de grote herder. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn arm vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Hier verandert het beeld een beetje. Nu niet een machtige koning die met zijn rechterhand grote en kloeke daden doet. Nee, de eigenlijke taak van de Heere Jezus die komt. Zie, hier is uw God. Is dat hij de goede herder is. Die zijn leven geeft voor de schapen. Dan staat in Johannes 10. Ik ben de goede herder. Heel letterlijk vertaald staat er. Ik ben de herder bij uitstek. De volmaakte herder. Want hij geeft zijn leven voor de schapen. En daarom gaat van hem in vervulling wat hier staat. Hij zal zijn kudde weiden als een herder. Een herder, dat was in de oude tijden van Israël een heel belangrijk beroep. Meestal waren het niet de alleredelste die herder waren. Maar toch, David, de koning, was in zijn jeugd herder. En als koning was hij eigenlijk ook herder. Koningen werden herders genoemd over het volk van Israël. En wat was nou het teken van een goede heerser, van een goede koning? Dit. Hij zal zijn kudde leiden als een herder. En nu heeft de Heer Jezus ook een kudde. Nee, dat is niet een koninkrijk van deze wereld. Dat is niet het koninkrijk van Israël, want dat bestaat niet meer. Israël is een republiek. Dat is ook niet het koninkrijk der Nederlanden, want dat is weer heel wat anders dan het koninkrijk van de Heer Jezus. Maar de kerk uit Israël en uit de heidenen, dat is zijn koninkrijk. En die zal hij weiden gelijk een herder. En de lammeren die tot de kudde behoren, zal hij in zijn arm vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogende, de moederschapen die nog kleine lammetjes bij zich hebben, zal hij zachtjes leiden. Wat ziet u hier? Wat die goede herder doet, wat kenmerkend is voor zijn leiding, voor zijn zorg. Hij houdt rekening met waar de schapen zitten. Grote, sterke schapen behandelt hij anders dan de lammetjes. En de moederdieren die nog jongen bij zich hebben, krijgen ook weer hun eigen aandacht. Dat is nou typerend voor de God van de Bijbel en voor de Heere Jezus Christus zijn Zoon. Hij ziet de mensen waar ze zijn. Hij heeft medelijden met de scharen, als ze als schapen zijn die geen herder hebben. Hij wordt met innerlijke ontferming, troost, troost, zegt het begin van het hoofdstuk, bewogen. Hij zal zijn kudde leiden als een herder. Heb jij dat wel in de gaten? Heb u dat in de gaten, dat de Heere Jezus bewogen is met de scharen? Ja, dat is de gemeente, zegt u. Nee, ga verder. Hij is bewogen met zijn gemeente. Met die jongen of dat meisje die eigenlijk maar heel weinig om de Bijbel geeft. Hij is bewogen met die oudere zuster van de gemeente die de last van de jaren voelt drukken. Maar hij is ook bewogen met de scharen. Met de massa's. Die wel hun eigen massamedia hebben. Maar geen herder hebben. En wat betekent die bewogenheid van de Heere Jezus? Op zijn minst twee dingen. Betekent allereerst dat hij zegt: komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt. Vermoeide mensen, die zijn er vandaag genoeg. Beladen mensen, overbelaste mensen, zijn er vandaag genoeg. Komt allen tot mij en ik zal u rust geven. Ik zal uw herder zijn en voor uw zorg. Want ik weet wat u nodig hebt. En dat is het tweede. Dus hij nodigt hen uit om tot hem te komen. Maar hij belooft ook dat hij voor arme zondaren wil zorgen. En dat hij alles wil geven wat ze nodig hebben. En ook nog wil geven wat ze niet eens direct nodig hebben. Want er is bij hem een volheid van genade, hulp, kracht en zorg. Die wij niet eens kunnen bevatten, ook theologen niet. Komt allen tot mij en ik zal voor u zorgen. En dan heeft hij oog voor elk schaap afzonderlijk. Een bekende kerkhervormer, Martin Boetser, uit Straatsburg, heeft een boekje geschreven over de ware zielszorg. Het is al heel oud. En daarin gaat het over de zorg die een herder, en heel in het bijzonder de Heere Jezus, moet hebben voor al zijn schapen. Hij zegt, nou, er zijn verschillende soorten schapen. En dan noemt hij er een stuk of 8 op. Er zijn verloren schapen. Dat zijn schapen die geen herder hebben. Die geregeerd worden door hun eigen hart en door hun eigen zondige ik. Deze herder zoekt verloren schapen op. Want hij weet wat ze nodig hebben. Er zijn zieke schapen. Dat zijn schapen die een pootje gebroken hebben, bij wijze van spreken. Die dus geestelijk in de moeite en in de pijn en in het verdriet verkeren. Hij weet ook wat zij nodig hebben. Er zijn dwalende schapen. We hebben ervan gezongen uit de 119e psalm. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Hij weet ook dat die dwalende schapen soms een tik van zijn herderstaf nodig hebben om weer in het rechte spoor gebracht te worden. Er zijn kleine schapen. Lammen. Ja, dat wordt verschillend uitgelegd. Ik zal u daar niet mee vermoeien. Sommigen van u kennen misschien het wat oudere boek al. In zijn arm de lammeren. Van Cornelius Lambrechtse. Hij woonde al lang in Amerika. Daar noemden ze hem Neil Lambrechtse. Dat verscheen in de jaren 70, nog steeds de moeite waard om te lezen. Dat gaat over een klein jongetje, een prachtig verhaal, dat heel jong sterft. Maar dat heel jong de Heere leert kennen. Het is een verhaal wat je in één adem uitleest. Met schitterende sfeertekeningen van het Zeeland van heel vroeger. Maar vooral klein monumentje van wat de genade van God kan doen. Een kind is niet te jong om behouden te worden. Een kind is niet te jong om te zondigen. Een kind is niet te jong om te sterven. In zijn arm de lammeren. Ook kinderen zijn bij deze herder welkom, want hij heeft het gezegd toen de discipelen later in het evangelie de moeders met de kinderen en misschien ook wel de vaders met de kinderen tegenhielden. Ze mochten niet bij de Heere Jezus komen, want het werk van de Heere Jezus was veel te belangrijk dat hij aandacht zou kunnen hebben voor kinderen. Wat dacht je? Dan wordt de Heere Jezus heel boos. Dan moet je altijd goed op letten als je de Bijbel leest. Als de Heere Jezus boos wordt, dan zit daar een erge zonde achter. Laat de kinderen tot mij komen, zegt hij. En verhindert ze niet. En dat staat er als een bevel. Hè? Het woord laten kan ook een uitnodiging zijn. Laat ze alsjeblieft tot mij komen. Nee, laat ze tot me komen. En verhindert ze niet. Want der zulker is het koninkrijk der hemelen. En er zijn er ook nog schapen die hele bijzondere noden hebben. Schapen zoals moederschapen met de kleine lammetjes bij zich. Schapen die misschien wel een hele bijzondere ziekte hebben. Schapen die gekneusd zijn door het leven. En de Heere doet precies wat voor hen nodig is. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. En de lammeren zal hij in zijn armen dragen. En de zogende zal hij zachtjes leiden. En hoe gaat dat nou toe? Daar moet ik kort over zijn. Hoe zorgt de Heer nu voor al die verschillende soorten schapen waar hij oog voor heeft? Wel, ik heb het wezenlijke al gezegd. Hij zegt, laat ze alle tot mij komen. Want bij mij vind je rust, bij mij vind je vrede, bij mij vind je zaligheid. Dat heeft hem wel wat gekost. En daar moet ik ook nog even de vinger bij leggen. Want als de grote herder is hij straks, als zijn aardse leven bijna voorbij is, gevangen genomen en gekruisigd. En bij zijn gevangenneming staat in Matteüs 26 dat de woorden nu vervuld gaan worden. Ik zal de herder slaan. De herder zal gedood worden. Hij gaat zijn leven geven voor de schapen. En dan worden de schapen uiteengejaagd. Maar daar blijft het niet bij. Dan staat er een heel wonderlijk woord. En ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat betekent in eenvoudig Nederlands. Ik zal mijn schapen niet vergeten. Ik zal ze niet verlaten. Want ik ga voor hen naar het kruis. En ik zeg het door middel van mensen, door middel van mijn apostelen, door middel van dienaren van het woord, door middel van predikers van het evangelie. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God, alsof Jezus Christus door ons bade, laat u met God verzoenen. En dat is de diepste vervulling van het woord van onze tekst. Waar is God in deze tijd? U vindt hem niet in het Mediapark in Hilversum, vrees ik. Weet u waar hij zich laat vinden? In zijn woord. Ik breng mijn woord tot u. Dat gebeurt hier toch? Volk in de ballingschap. En de Heere zorgt dat zijn woord er komt. En als de Heere Jezus hier op aarde is, dan is zijn grootste werk, predik het woord. En als de apostelen worden uitgezonden, gaat heen en verkondigt het evangelie aan alle creaturen. Jezus is gekomen. En hij laat zijn woord spreken. En hij zegt het. Tot zondaren. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Misschien nog even die oude geschiedenis uit het leven van Spurgeon. Een beroemde prediker uit de 19e eeuw in Londen. Die voor zoveel mensen tot zegen geweest is. Die als jongeman van zo'n jaar of 16 met zijn schuld tobde en die vraag in zijn hart kreeg, hoe zal ik een genade God vinden? Het was winter, ijskoud en het sneeuwde ontzaglijk. Op weg naar de kerk kon hij eigenlijk niet meer verder en er stond aan de kant van de weg een methodistenkerkje, onaanzienlijk. Nou, dan moet ik daar maar ingaan, want ja, ik moet toch op zondag het woord horen, niet? Hij ging naar binnen, zat naast de kachel met zijn druipende kleren. En er komt een eenvoudig man de kansel op met een boekje. Een ouderling en die zegt, ja, de dominee die zou komen, die is er vandaag niet. Want hij kon vanwege de weersomstandigheden niet komen, ik zal een preek voorlezen. De jonge Spurgeon teleurgesteld. Totdat de man zijn tekst aflas. En die tekst was, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En toen begon hij het licht te zien. God zegt, zie, hier is uw God, word behouden, want ik ben de goede herder. Amen.